U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
Beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Menne hier in de studio. Daar gaan we zo beginnen. Met extreem veel vragen.
Heel veel vragen, want van de vorige week waren er nog heel veel.
Alle vragen van vorige week en nog de vragen van vandaag en nog de vragen op WhatsApp.
Ja.
En u mag niet meer weg vandaag.
Nou, en volgende week ben ik er niet, zal ik maar vast zeggen. Ja, dan gaat het niet.
Ja.
Maar het is maar één week, dan ben ik er weer.
Ja.
En dan ben ik er weer een week niet. Het is allemaal een beetje afwisselend, allemaal deze vakantietijd. Goed. Na de opheffing van de excommunicatie van de bisschoppen van de Pius Broederschap en hun priesters geoorloofd mochten biecht horen en huwelijken mochten sluiten, was er meer een situatie van geduld geworden. Van dulden, zou je maar zeggen. Maar een goede moeder duldt haar kinderen niet, maar koestert hen. Dat gevoel van gekoesterd worden door onze heilige moeder de kerk hebben de traditionele katholieken sinds Franciscus al lang niet meer. Moet het Vaticaan en de paus daar geen werk van maken? De Pius doet toch alleen maar wat katholiek is? Ik ben het er helemaal mee eens. Er zijn anderen die zeggen dat het niet zo is, maar ik denk het wel. Althans, op heel veel katholieken is iets aan te merken. Op de mensen van Pius 10 is dat ook wel. Maar in het algemeen zijn ze katholieker dan veel katholieken. He, dus dat is het punt niet. Die excommunicatie. De vorige keer was me nog een beetje redelijk. Bij deze excommunicatie is het volslagen de redelijkheid weg. De vorige keer zei ze, het heeft niks met schisma te maken. Je kunt hoogstens zeggen, schismatiekachtige daad. Werd over irreguliere situaties gesproken, maar niet geen schisma. En daar ben ik het ook van eens, het is totaal geen schisma. Dan moet je andere dingen willen, als je een schisma wilt. En dat zijn dingen die zij niet willen. Een simpele bisschopswijding is geen schismatieke daad, is gewoon onzin. Dat is echt onzin, ook vanuit kerkelijk recht. Onzin. En daarmee zeg ik niet dat je het goed kunt praten, daar gaat het helemaal niet over. Maar er zijn andere oplossingen voor. Maar de oorlog op de traditie is sinds Vaticanum II eigenlijk losgebarsten. En af en toe heeft de kerk wel iets toegegeven. Benedictus was nog de meest gunstige gezinde voor de traditie. Maar die had ook langzamerhand gezien, al vrij gauw, ook een grote geest, dat er natuurlijk nogal wat verkeerde gevolgen waren van Vaticaan II. En ook verkeerde gevolgen van de liturgievernieuwing van Vaticaan II. Heeft zich in boeken uitgesproken tegen die vernieuwing, de manier waarop dat gebeurd is. En was dus gunstig ten aanzien van de oude. Heeft ook gezegd, hoe kun je nou een liturgie afschaffen die meer dan 1500 jaar bestaat? Dat is toch heel raar? Dus, fijn. Maar er is een groep, en dan moet je zeggen, een roep in Rome en in heel de kerk. En die groep is onder paus Franciscus sterk bevoordeeld, die zich tegen de traditie verzet. Die vindt dat de kerk sinds Vaticaan II anders moet. Er zijn duidelijk ook kardinalen verschillen die gezegd hebben, nou, Vaticaan II is de Franse revolutie van de kerk. De omslag die moet vinden, en van tevoren waren we nog in de middeleeuwen en nu zijn we bij de tijd. Ik zeg het nog maar kort door de bocht. Maar dat zijn een hele groep mensen die dat vinden. En die zeggen, we moeten dus dichter bij de wereld. En als de wereld homoseksualiteit aanvaardt, dan kan de kerk daar niet zomaar tegenover staan. Dat je dat niet kunt, dan moet je dat ook doen. Dan moet je daar mensen minder mee, moet je daar een vorm voor vinden. Als alle mensen gaan scheiden, ja, dan kan de kerk toch niet zeggen, die scheiden, dat kan niet. Dus aanpassen aan de wereld.
Ja.
En dat wordt onder één term gevangen, modernisme. Dus modernisme is in de kerk binnengedrongen tot in de hoogste regionen. En onder paus Franciscus heeft dat het hoogste regio bereikt. Onder deze paus wordt het nog niet ernstig afgeschaald. Ik had dat gehoopt, maar dat is nog niet. Het gaat nog voor een stuk gewoon door op een veel nettere manier. Het is natuurlijk een heel aardige man en zo, maar er verandert wezenlijk niks. Zal ik u eens even zeggen, want Christina zit een beetje te schudden met haar hoofd. Die is zo braaf, pausgetrouw.
Ik probeer zo braaf te zijn, hè? Ja. En niets te zeggen.
Nee, ze zegt ook niks, maar ik meld
de luisteraar. Het wel.
Ik
merk ook dat u het verwacht dat ik zoiets zou zeggen.
Nee, maar als je nou zegt traditionis custodes, waarin de traditionele mis aan alle kanten beperkt werd en wat rare bisschoppen handvaten gaf om het overal in een bisdom te verbieden. En wat ook gebeurde.
En niet overal.
Ik zeg niet wat. Natuurlijk niet overal. Gelukkig zijn er ook nog verzoenlijke bisschoppen. Maar je ziet, dan gaat er een bisschop daar weer de communiebank verbieden. En daar gaat de bisschop weer het gebed tot de heilige Michael verbieden. Dat zijn toch allemaal rare dingen? En dat is allemaal het gevolg van dat soort modernistische denken in de kerk. Nou, dat gaat gewoon door. Je zou van deze paus verwachten dat die traditionis custodes terugdraait. Naar wat paus van zit.
Misschien de kerk is zo langzaam, dat weet u wel. Er is een oude dame, de kerk, die beweegt moeilijk.
Ja, maar als de oude dame zware reumatiek heeft en er is een middel om dat te verhelpen, dan gaat ze naar de dokter.
Ja, die blijft een oude dame.
Ze gaat naar de dokter. Ja. En dat doet nou, fijn. Ergste is ook nog, en daar kunnen hele lijsten van aanleggen, van bisschoppen die benoemt. Slechte bisschoppen. Die dus dat modernistische, die dat gewoon publiek zeggen, wij zijn voor het homohuwelijk of voor zegening van homo's. Wij zijn voor de communie voor gescheiden hertrouwden. We zijn voor vrouwenwijding, noem maar op. Die zeggen daarvoor erbij en die worden toch gewoon benoemd. Nieuwe aartsbisschop van Wenen bijvoorbeeld. Noem nou maar eentje, maar zo zijn er een heleboel. En dan denk ik toch, als een paus anders wil, dan kan hij door zijn bisschopsbenoemingen kan hij veel sturen. Als je ziet hoe is in Nederland de kerk gekeerd, door bisschopsbenoemingen onder Johannes Paulus II.
Ja, maar Johannes Paulus II was echt een macho man.
Ja, maar hebben we dan mietjes nodig in de kerk?
Maar ja, ieders dan. Ik vermoed, ja, je weet wel hoe het met de benoemingen gaat. Hè? Je hebt eigenlijk weinig keus. En de kardinaal
daarvoor. Weinig keuze, zijn er genoeg?
Ja, de kardinaal daarvoor heeft waarschijnlijk wel het voorbereid.
Zeker, maar bij Franciscus, ja. die bisschop in Amerika kon ze voorbereiden zoals ze willen. Maar dan, kwam meneer, hoe heet hij, uit Chicago of nee, hoe heet hij?
Soepic,
die kwam met het eerste beste vliegtuig en de paus die benoemde die en die hij wilde. Ja, dus de paus kan dat allemaal doen.
Ja, maar ja.
Ik ben niet voor die grote macht van de paus, maar hij is er nog eenmaal en ik kan er gebruik van maken.
Ja, maar
ten goede.
Je was wel tegen de grote macht van de paus.
Dat ben ik ook. Maar zolang hij heeft, moet je hem ten goede gebruiken. Want dan kan het nog zegen afwerpen. Maar dit soort dingen allemaal.
Nou ja.
Nou fijn. Ik zeg, de bevordering van die homolobby in de kerk is enorm groot. Er worden steeds meer bisschoppen benoemd die daar ondersteunen. En daar speelt de paus een rol in. En dan kan ik wel zeggen, want ik krijg toch dat ik alles beter weet van de paus. Dat krijg ik ter verwijtrekt. Ik zal die brief wel voorlezen, want ik moet een gewetensonderzoek om.
Ja,
ja,
want u denkt, eigenlijk zou je graag paus willen zijn. Dat zijn
nou, dat hebben ze nog net niet gezegd.
Jawel.
Ze staat er wel in.
Echt waar?
Heb ik niet goed gelezen.
Ja.
Maar, en dan zeg je, waar ik het recht vandaan haal om de paus aan te vallen, dat kan toch niet. Het is een hele verkeerde, superkatholieke opvatting dat je de paus niet aan mag vallen. In normale omstandigheden moet je dat ook niet doen. Maar zelfs het kerkelijk recht zegt dat als een paus of een bisschop, een gezagsdrager in de kerk, als die iets doet ten nadele van het geloof, ten nadele van het heil van de zielen, dan heeft iedereen het recht om die man te vermanen. En zelfs als nodig is publiek te vermanen.
Waar staat dat?
In de codex. Kan zo niet direct, maar dat mag. En naarmate je meer geleerdheid hebt en naarmate je een hogere, heb je die plicht nog meer.
Mm-hmm. Dus dat zou voor mij geen
voor jou,
jij
hebt een mindere plicht, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar ik heb al een hogere plicht om dat te doen. Het is gewoon zo dat de paus geen vrijbrief heeft in de kerk om ketterijen te verkondigen. En Franciscus durf ik ronduit te zeggen, dat werd allemaal versluit rondomheen. En de mensen die, want ja, wie de neus kent, schendt zijn aangezicht. Dus je mag niks van de paus zeggen. De meeste bisschoppen die vallen ook op hun knieën als de paus maar zien in de verte. En, want ze zijn ook bang dat ze afgezet worden. Dus ja, ik bedoel, ik snap het wel. Het is het sidderen voor de macht. Voor een stuk. Het is soms ook heilige eerbied.
Ik denk, ja.
Die ik ook belangrijk vind. Maar dan moet degene die het ambt waarneemt, moet zich wel als zodanig gedragen. En als we dan teruggaan naar het eerste Vaticaans Concilie in de 19e eeuw, 1870 of daaromtrent, die dus de pauselijke onfeilbaarheid en de pauselijke jurisdictie heeft gedefinieerd. Dat bestond van tevoren al, maar daar hebben ze prachtig in dogma's gegoten. Die heeft duidelijk bepaald dat de paus niet naar vrije wil zomaar kan bepalen wat katholiek is en wat niet katholiek is. Hij moet zich aan de traditie houden. En hij moet zich aan zijn voorgangers houden en aan de concilies voor hen. Dus dat, en dat doet Franciscus helemaal niet. En dan moet je dus zeggen, dat kan niet.
Hij is weg, hij is dood.
Jazeker, maar zijn geest is er nog, hoor. Dus meer geest van Franciscus soms dan de Heilige Geest hier en daar. Als iedereen begint te roepen over, en deze paus, synode, we zijn de synodale kerk. En hij heeft nou het consistorie bij elkaar geroepen, dat is een voordeel. Franciscus heeft het helemaal nooit gedaan. Dus die kardinalen, die kunnen we. Maar kardinaal Burke heeft al geklaagd, ze zijn nou synodaal bij elkaar geweest. En dat betekent dus dat er gewoon niks uitkomt. Want je wordt in groepjes bij elkaar gezet. Er wordt een rapport gemaakt van wat het merendeel vindt. En dat, dus andere stemmen komen niet. Hij zei het enige in het consistorium. Het consistorium is de laatste bijeenkomst. Zo hebben ze vrij kunnen praten. En dat was veel productiever.
Ja, maar misschien doen ze een soort trial and error. Even kijken of het werkt.
Weet je waar de synode, wat heeft Burke daar gezegd? In ieder geval iemand heeft. Oh nee, kardinaal Müller heeft daar gezegd. Dat het de vijfde kolonne in de kerk is, zal ik maar zeggen, de synode zo ongeveer. Een middel namelijk van die groep, modernisten, die bisschoppen, om de macht over te nemen. Het wordt allemaal toegedekt met mooie woordjes van synode en samen en weet ik. Maar ondertussen, en dat zien we het meest duidelijke aan dat rapport, was het nou 9 of 19?
Ik volg het niet.
Valt me nou tegen.
Dan ga ik al dus de dingen die uit het Vaticaan komen lezen. Dat ga ik niet doen.
Dat is al heel wijs.
Dat is toch wijs.
Maar dat is dus een rapport geweest van de synode over homoseksualiteit.
Ja, maar het is niet aangenomen. Of het is
gepresenteerd. Er staat zelfs dat het naar alle bisdommen toegestuurd wordt als een synodale discussiepunt. Waarin dus op de eerste plaats een homostel dat door pater James Martin is gezegend, zegt hoe fijn het allemaal is om homo te zijn. Hè? En de liefde enzovoorts allemaal met God in verband brengen, staat erin. En dan wordt een aanval geopend in dat rapport op het Amerikaanse courage model. Dat zijn dus het is een groepering die probeert homoseksuelen op te vangen op een katholieke manier en tot een christelijk leven te verleiden. Dus eigenlijk op de manier zoals ik kan. En dat wordt aangevallen in een document wat in het Vaticaan wordt uitgegeven van de synode. Nee, en was... dan zeggen ze, dat hebben wij niet gedaan. Dat is niet van ons, maar het is van... Ja, maar het is een officieel...
Het is van de commissie van
Juist.
De...
Juist, en zo stiekem en geheim gaan ze bezig.
Ja.
Daar zitten krachten achter. Ik weet niet of je het weet, maar er is een duivel die is daar bezig.
Ja, maar ik vermoed dat ze niets mee gaan doen.
Het is... Ja, maar op zich is het voor alle eeuwigheid, ligt het nou vast... dat de katholieke kerk dit soort documenten heeft gemaakt.
Ja, dat is een schaamte.
Ja, dan moet je toch schamen, schande.
Ja, maar ja.
Je kunt net zo goed de kerk opheffen als je zoiets wilt. Gelijk worden aan de wereld, zeggen iedereen is katholiek, doe maar. Dan hebben we helemaal het anonieme christendom van Karl Rahner. Mm-hmm. Die zei ook dat iedereen eigenlijk anoniem christen was. Al wist je het niet, iedereen was toch op Christus gericht. Dit soort praat, die voor het concilie er al was, dat soort theologische dingen, dat heeft allemaal doorgewerkt in allerlei documenten. Maar ik denk toch niet dat veel mensen en theologen dat durven zeggen, zelfs als ze durven denken. Want dan vallen ze uit de gratie. Het is niet het narratief van na het concilie. En wij zijn, ons volk is een volk van narratieven. Verhaaltjes die verteld worden, daar moet je in geloven en daar moet je mee doorgaan. Dat is in de politiek zo, maar in de kerk al precies hetzelfde. Als een paus, al is het Franciscus, begint over synodaliteit. En al is het ondermijnend, als ik weet niet hoe, dan kwaken alle bisschoppen over de hele wereld, of ze er nou in geloven of niet, over synodaliteit. Dan zal geen mens kritiek uitoefenen, terwijl ze hun harte kritiek wel hebben.
Ja.
Ik ben degene die het zegt. Ja, maar daar deug ik ook niet in ogen van sommige bisschoppen en zo.
Vanwege, ik ben niet synodaal.
Ik ben niet synodaal, ik ben anti-synodaal.
Ik ben niet van het praten gewoon. Maar ik denk, er zijn
180. Het gaat over de waarheid.
Ja, ja.
In de kerk gaat het over de waarheid, niet over de... Er is ook zo'n foutieve opvatting dat het nou gaat om iedereen bij elkaar te houden. Dat is in de kerk nooit geweest.
Nee.
Het gaat om de waarheid. En iedereen moet zich verzamelen rond de waarheid. Ja. En die niet uit de waarheid is.
Ja. Ik denk, kijk, in zo'n consistorie waren ze met 180. Dat is onmogelijk dat iedereen zijn zegje zou kunnen doen. En op een normale...
Dan
kan iedereen zo...
Met elkaar zitten kletsen.
Nee, iedereen heeft 2 of zo minuten
En de secretaris van zo'n groepje die maakt verslag. Ik ken dat wel.
Ja.
Hebben wij natuurlijk in het verleden ook... In Nederland is het allemaal al gebeurd.
Ja.
Dus de kerk van aan ten onder gegaan.
Maar ja, de bedoeling was van zo'n vergadering was dat de kardinalen kenden elkaar niet. Dat was duidelijk bij het conclave vorig jaar. Dat ze elkaar niet kennen, want er waren heel veel benoemingen en zo. En toen wilden ze elkaar leren kennen. Maar dan moet je dan iedereen een beetje
de kans geven
om te praten.
Dan laat iedereen een toespraakje houden. En dan gaat er naar de hand samen eten of barbecuen. En dan kunnen met elkaar praten.
Ja, maar sommige mensen ze kunnen geen Engels. En de anderen kunnen geen
Dan
dat,
moeten
en,
ze juist gaan barbecuen.
En die anderen kunnen geen Italiaans. En de ander kan alleen Chinees. Dat is het. Want de benoemingen waren heel divers. De laatste jaren.
Ja. Er zijn kardinalen bij ons Franciscus benoemd. Die geloof ik 10.000 katholieken onder zich hadden. Weet je wel?
Ja.
Terwijl de aartsbisschop van Milaan. Het grootste bisschop is geen kardinaal meer geworden.
Precies.
U wil alles moet ik zeggen dat ik van die man gehoord heb dat hij dus allemaal homovieringen doet en weet ik wat allemaal.
Dus
het is wel goed. Maar
dus die bisschop uit Mali of zo, zo'n eiland in op een oceaan.
Misschien is dat een brave man.
Ja, maar die kan geen Engels.
Maar je moet wel zorgen dat de brave mensen op grote zetels komen.
Ja, misschien zal het lukken.
En volgens mij kunnen we nog beter zelf uitkiezen dan dat tegenwoordig door Rome gebeurt.
Maar
ik geef mijn mening voor een betere, waarvan ik denk dat er die niet is, maar Allah.
Ja, dat is wat.
Niet van zijn gelijk overtuigd is, moet zijn mond houden. Goed, we gaan even verder. Het is alweer enige tijd geleden dat de rozenkrans door paus Johannes Paulus II werd uitgebreid met de geheimen van het licht. We gingen toen van 150 naar 200 weesgegroetjes. Het getal 150 verwees naar de 150 psalmen en werd het brevier van de gewone man of vrouw genoemd, die eenvoudig tijdens de arbeid konden bidden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is zo. Daarom heb ik het ook altijd raar gevonden van die geheimen van het licht en nog weer. Daarmee ben je dus de hele oorsprong van de rozenkrans aan het veranderen.
Ja, maar de oorsprong van de rozenkrans was al veranderd. Ik las over de rozenkrans. En blijkbaar, de vijfde geheim van de glorievolle geheimen was vroeger, dus zeg maar 18, was het einde van de wereld. En nu is het Maria. Ik heb het hier. Maria wordt de hemel gekroond.
Ja.
Dus de rozenkrans is wel een levend iets wat verandert.
Juist, dat is zeker. Er veranderen wel dingen. Maar het idee van de 150 psalmen, dus het brevier van de Aam, dat is nu weg.
Ja. Of veel mensen hier last van hebben, weet ik niet.
Ja, maar last van hebben, mensen die geen verstand hebben, hebben nergens last van.
Of ik denk gewoon, nu bid ik de rozenkrans, dus ik ben eigenlijk de 15 psalmen aan het bidden. Nou, dat denk ik nooit. Moet ik zeggen, eerlijk.
Nee, maar de volgorde, ik vond de volgorde vroeger ook van de dagen van de week.
Ja,
nee. Dat was normaal. Smaandags,
de blijde
geheimen. Nou, dan het volgende in het evangelie en het droeve geheim. Dinsdag, woensdag
de glorievolle nu.
Glorievolle. En dan had je woensdag. Donderdag had je weer. Had je
de blijde?
De blijde geheim. En dan had je op vrijdag ook weer.
Donderdag? De droevige?
Ja, en zaterdag had je de glorievolle geheimen. En zondags ook weer. Dus het enige wat zaterdag en zondag was.
Dus je deed de glorievolle geheimen op zaterdag en op zondag.
Op zondag.
Aha.
Maar nu is het ineens anders. Die lichten komen er zomaar ergens tussendoor.
Nou, ik denk dat het past wel. De blijde geheimen op de zaterdag passen wel. Ik heb wel een theorie in mijn hoofd.
Waarom?
Nou, want de blijde geheimen gaan over de verwachting van Jezus. Het beginleven van Jezus. Ja. Dat past op een zaterdag. En dan op zondag overwegen.
Op een zaterdag? Waarom?
Omdat je bent bereid.
Je begint een beetje te stotteren. Dus volgens mij is het niet helemaal zo. Nee, gewoon het zit achter elkaar, logisch achter elkaar.
Maar waarom zou je dan een glorievol geheim op een zaterdag bidden?
Omdat vrijdags is het de droevige
natuurlijk.
En daar volgen de glorievolle op. Dat is toch heel normaal? En is dat niet zo?
Ja, ik denk niet.
En die lichtende, als we woensdag de glorievolle hebben, dan is het toch logisch dat je weer opnieuw begint.
Met blijde.
Met de blijde en niet ineens met die lichtende, die komen er ineens tussendoor.
Ja. Maar ik maak in mijn hoofd, als ik de rozenkrans bid, niet even de verbinding met de vorige dagen of zo.
Oh.
Nou ja.
Jij bidt fragmentarisch.
Ik ben gewoon een gewone.
Nee, maar zo zit het wel in elkaar. Nou. En dan zegt hier de vragensteller nog, toen kregen we ook nog de 15e statie van de Kruisweg. Nou, die is niet overal doorgevoerd, maar dat heb je hier en daar wel. Ik ben op hoge leeftijd en hou me liefst gewoon aan 150 respectievelijk 14 staties. Mag dat? Gerust.
Ja.
Kijk, het zijn devoties waarin pausen dan ineens andere dingen gaan doen. Maar dat hoef je niet te volgen. Kijk, ik bedoel, je hebt ook, hoe heette die rozenkrans van de barmhartigheid.
Ja, die bent u nooit, hè?
Nooit, die ken ik eigenlijk niet. Ik vind die zelfs een beetje raar, maar ja, afijn. Ik weet niet, die komt van zuster Prowalska.
Faustina.
Faustina.
Ja.
Ja, dat komt van Johannes Paulus, die is daar dan weer. Die was erg voor die heilige juffrouw. Maar
zuster.
Zuster, oh ja, zuster. Nou ja, de zuster is ook een juffrouw.
Nou ja.
Afijn, in ieder geval met de stralen Jezus en zo, dat hoort allemaal bij elkaar. En dat was Franciscus. Nou ja, en als paus ergens een devotie wil hebben, dan heb je gevaar dat de hele kerk daarmee besmet wordt, zal ik maar zeggen.
Nou, bij paus Leo zie ik geen echte devotie tot iets wat echt bijzonder is. Dus ik vermoed.
Nee, Franciscus eigenlijk ook niet. Die had een devotie tot de heilige Jozef.
Maar ik zie de paus Leo, die bidt wel de rozenkrans, dat wel. Dat is wel iets wat hij doet. Paus Franciscus volgens mij was niet zo van de rozenkrans.
Ja, ik zou het niet durven zeggen. Ik weet het niet.
Ja.
Hij zal toch zijn brevier wel gebeden hebben, of niet?
Ja.
Twijfel jij daaraan?
Nee.
Ik ook niet.
Nee.
Goed, we gaan verder. U was ongeveer 30 jaar professor, docent kerkelijk recht aan de priesteropleiding. Een vraag betreffende het verlies van het kerkelijk ambt. Het lijkt mij dat door ketterij een ambt automatisch verloren gaat. In de codex van 1917 was het verlies van een kerkelijk ambt geregeld in de kanons 184 en 196. Dit gold kennelijk toen ook voor de paus. Inmiddels is er in 1983 een nieuw kerkelijk wetboek gekomen. Als een paus ketters is en na overlijden wordt opgevolgd door een paus die de ketterijen van zijn voorganger niet alleen niet veroordeelt, maar vervolgens in dezelfde lijn de ketterijen en dwalingen voortzet, wie kan dan nog ingrijpen? Ik denk wel dat het door het kardinalencollege kan enzovoorts. Nou ja, hier hebben we het in het verleden ook al meer over gehad. Het probleem van een ketterse paus is in theorie in de kerk altijd gesteld. In theorie is het zo dat iemand die ketterij begaat automatisch zijn ambt verliest. Dat is zo. Maar bij een automatische straf is het altijd dat iemand het moet erkennen. Dat hebben we ook gezien bij die bisschopswijdingen in Ecoon, bij de Piers. Dat is een automatische straf voor die bisschoppen. Die excommunicatiestraf is automatisch. Maar die gaat pas in als Rome zegt, jullie hebben hem ook werkelijk begaan. Die verklaring van die. Nou, wie moet dat doen bij de paus? Niemand, want er staat niks boven
college
de paus.
College van de kardinalen.
Dat zijn mensen die, ook theologen, kanonisten in het verleden, hè, want daar hebben ze zich al in de middeleeuwen bezig gehouden, die dat als oplossing zien. Maar dan moet er een flinke stroot kardinalen zijn die dat wil. Nou, zie jij je kardinalen verbinden tegen de paus? Oh god, nee.
Nee, ik wou wachten tot hij doodgaat.
Juist, dat is meestal het beste. Dat hebben ze nou ook gedaan. Maar ja, soms zit er zo'n geest die losgemaakt is, die hem niet helemaal meer.
En de geneeskunde van tegenwoordig kunnen heel lang.
Ook dat, ja.
Nog leven.
Goed, wij moeten dus wachten tot er een paus komt. Of een paus die een concilie bij elkaar roept. Die heel die onzin in de rotzooi gaat veroordelen van het verleden. En aanknoopt bij de traditie van de kerk. Want dat is de enige grond. En nogmaals, luisteraars die vinden dat ik mij boven de paus stel. Ik stel me niet boven de paus. Ik stel me niet boven de kerk. Ik zeg gewoon wat de kerk zegt. En niet een of andere bisschop of een of andere paus. Nee, wat de kerk in de traditie zegt. En dan neem ik concilie, niet het concilie van Vaticaan II, want dat is geen dogmatisch concilie. Die hebben niks duidelijk gedefinieerd. Die hebben wel allerlei dingen gezegd en geroepen. Maar daar kun je nog een heleboel dingen op afdingen. Sommige dingen zijn gewoon duidelijk en dubbelzinnig. Dus daar zal verduidelijking moeten komen. Het concilie van Trent en ook van Vaticaan I waren veel duidelijker en veel precies omlijnd. Nou, en dat zijn dogmatische concilies. Er staat gewoon, als je dit niet gelooft, anathema ziet, dan ben je in de ban. Dus dan is het duidelijk. Dat heeft Vaticaan II niet gezegd.
Nee, dat doen we niet meer.
Nee, anathema. Doen we niks. Nee, anathema niet, nee. Maar zo gauw als bisschoppen gaan wij, hup, anathema, eruit. Ja,
ik moet zeggen, ik dacht over, kijk, het is ook in de orthodoxe kerk gebeurd dat een of andere bisschop niet blij was met iets wat in de kerk gebeurt. En hij heeft die dus bisschop gewijd. Wat is er gebeurd? Hij is uit de kerk gezet. Het is zo'n groot ding. Bisschoppen wijden zonder toestemming.
Ja, uit de kerk dat, gezet toen ze toch om een havenklap in het oosten.
Nee. Want binnen de kerk, nee, dat niet. Om de, nou, elkaar, hè. Dus die van Jeruzalem en die van. Nou, maar binnen een van de kerken, nou, dat is niet zo makkelijk, maar het is wel gebeurd. En die worden gewoon uit de kerk gezet. En die maken hun eigen kerk, inderdaad. Blijven bisschoppen, priesters wijden. En uiteindelijk, dat zie je wel 100 jaar of zo, het wordt gewoon een ruziekerk. Uiteindelijk.
Juist, maar daar moet je dat ook niet willen.
Nee, maar je wil het niet. Maar ja, die zijn gewoon niet blij en die willen het anders. En,
Doe maar.
Ja. Iemand zegt nou, priester Menne is van mening dat hij de waarheid kent. Dat denkt James Martin ook.
Hier gaat het over. Dat is. Oh, domme moderne praat, zal ik maar zeggen. Dat de waarheid een mening is. In de katholieke kerk is de waarheid geen mening. De waarheid staat vast. Uh-huh. En James Martin kan niet op grond van concilies of van pausuitspraken kan zijn standpunt over homoseksualiteit. En ook niet op de hand van de Bijbel.
Nee.
Daar hebben we nog een heel groot stuk over gekregen. Over, en dat kan ik dan wel meteen bijhalen. Dat die moderne voorvechters van de homoseksualiteit die vliegen de vloer aan met heel het Oude Testament en met Paulus, die tegen de homoseksualiteit zijn, de beleving daarvan. Dan zeggen ze, ja, maar die dingen die hebben te maken met de tempeldienst. Ja. Met, hè, dat zeggen ze dan.
Zeggen ze.
En hier gaat het om, bij ons gaat het om de liefde.
Of om de trouw.
Om de trouw.
Je bent trouw aan elkaar, dus dat zou Paulus niet tegen zijn. Twee mannen,
twee mannen die 30 jaar
met elkaar trouw aan elkaar zijn en elkaar lief hebben. Hoe zou Paulus dit tegen zijn?
En dan zegt iemand, ja, het is tegen de natuur. Zeg maar tegen, als je als homo geboren wordt, dan is het toch volgens jouw natuur. Nou, dit soort rare praat, dat je niet eens meer weet wat natuur is. De menselijke natuur. He, de menselijke natuur is wat van nature in de mens ligt. Wat in de scheppingsorde ligt. En dan is het heel duidelijk dat man en vrouw op elkaar geschapen zijn. Om elkaar aan te vullen. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt heel het Nieuwe Testament. Dat zegt Jezus. Alles. En Paulus. Alles. Alles. Iedereen. En dat is de natuur. Ook alle primitieve volkeren, allemaal zeggen dat.
Ja.
Ze kennen allemaal het huwelijk. Dus dat, en dat wil niet zeggen dat er geen homoseksualiteit voorkomt. Natuurlijk komt er voor. Want afwijkingen en ingaan tegen de natuur is sinds de zondeval schering en inslag. Maar in sommige culturen, primitieve culturen, of primitieve, die vinden dat goed. Denk maar aan antieke Athene en Rome.
Ja.
Daar waren een heleboel homoseksuele. In Athene, die filosofen die hadden een jonge man waar ze het de hele tijd mee hielden. En die trouwden met een vrouw voor kinderen. Want die vrouwen die waren te dom om mee te praten. Dus dat zeg ik niet, maar dat zei zij.
Nee, maar dat is een misvormde cultuur.
Ja, dan kun je dus niet zeggen dat is van nature zo.
Nee.
Ik denk van nature verzet zich een samenleving tegen homoseksualiteit. Want dat is ook het begin van de ondergang van een cultuur. Dat zien we trouwens in onszelf. He? Daar speelt homoseksualiteit een grote rol in het feit dat we geen kinderen meer krijgen. Dat de gezinnen weg zijn, kan ik beter zeggen. He? Waar is nog echtelijke trouw, al die dingen. He? Het belang van de bevordering van homoseksualiteit is het gezin uit elkaar jagen. Door het na te apen en dan weer allemaal. Nou, dat is allemaal hopeloos. En nou gaat het niet, want dan zeggen ze dat ik een haatdragend ben. Nee.
Ja.
Ik zou zeggen, een samenleving die homoseksualiteit bevordert, die staat te juichen bij een gay pride, die is ernstig ziek. Een maatschappij die homo's uitsluit en van daken afgooit, zoals de islamitische, zou ik maar zeggen, die is ook ernstig ziek. Dus ik zeg niet, je moet mensen een zekere vrijheid gunnen, maar de samenleving die moet dit soort antimaatschappelijke dingen niet bevorderen. Want het is ten wezen onmaatschappelijk. Want de maatschappij heeft er belang bij dat er gezinnen zijn, normale gezinnen met kinderen, en dat het leven wordt doorgegeven op een normale manier. Dat is van nature zo. En van nature wijken we natuurlijk af. Het is ook normaal dat mensen met twee armen geboren worden, maar er worden af en toe mensen geboren met één arm of zonder armen. Dan kun je toch niet zeggen dat is normaal? Die mensen, die moeten daarmee zien te leven, met die handicap. En homoseksuele gevoelens hebben is geen zonde. Dat zegt de kerk ook niet. Maar je moet er wel op een goede manier mee omgaan als je katholiek bent. En dat betekent niet dat je ze de vrije loop mag laten. Dat is het.
Ja.
Maar dat wil de moderne samenleving niet weten. En als je dat verkondigt, heb je zelfs kans in sommige samenlevingen van haatspeech te worden en de gevangenis in de rijt. Want dan
wijs. Zover in Nederland.
Zover is het net nog niet, maar het zal wel komen.
Ja.
Je ziet onze maatschappij toch helemaal naar de Filistijnen gaan, of niet? Jij ziet dat niet.
Ik weet het niet.
Nou, ik zie het wel.
Ja.
Moeten we nog verder doorgaan met windmolens zetten en al en de boeren uitjagen en zo. Dan zal het allemaal wel heel goed komen met ons. Goed, daar hebben we het niet over. Dus je ziet dus dat men die teksten uit de Bijbel gaat verdraaien. en niet meer zegt wat natuur is en zo. Net doen alsof de huidige liefde tussen twee mannen, die trouwens ook niet algemeen zo is. Bovendien zijn die mannen die dat wel hebben, die leven meer in het verborgen. Die gaan niet op die prides zitten, allemaal die rare dingen. Die willen dat ook niet eens.
Sommigen willen het.
Ja, sommigen wel, maar dat zijn ook...
Sommigen zijn, zeg maar, privé genoeg.
Ja.
Maar meestal, dat hoort ook bij beschaafde mensen.
Ook, ik heb die een paar jaar geleden gezegd, dat was de Roze Leeuw. Dat waren een heleboel mensen, ook jongeren.
Ja.
Die zeiden, wij schamen ons voor die pride, wij zijn homo, maar wij doen niet van die rare dingen.
Ja, ja, ja.
We trekken geen leren broeken aan met gaten op de kont en zo, dat doen wij niet.
Ja, zo'n pride ding is om te shockeren.
Nou, ik weet niet, sommigen vinden dat ook mooi, die vinden dat fijn.
Nou, het is wel fijn dan. Als je gaat naar de Roze Maandag
In Tilburg, ja, kan u daar kijken, ja, nou, ik, ogen uitkijken.
Ja, dus, wat is er mooi aan, maar ja.
Nee, maar toch, sommige mensen die kicken erop allemaal.
Ja, ja. Nou ja.
Dat is hetzelfde als drag queens, weet je wel, dat we helemaal als vrouwen verkleden op een overdreven manier. Zo, daar kicken mensen ook op. Het is een tweede bestaan of een eerste bestaan, ik weet het niet. Onbegrijpelijk, maar ja. Maar je kunt toch niet zeggen dat het natuurlijk is?
Nee.
Dat is toch een beetje in de rand van de samenleving. En wij rukken het midden in de samenleving. Je bent toch vrij, je kunt een keuze maken en dat is zo fijn.
Ja,
dat zeggen we ook tegen onze kinderen. Ja. Nou, ik zou tegen mijn kinderen zeggen als ik ze had, nou, blijf een beetje uit die buurt.
Ja, ja. Maar ja, maar je zit het ook bij bijvoorbeeld het ongehuwd samenwonen. Ja, ze zeggen dat Paulus niet tegen was. Paulus was tegen het gewoon naar de hoeren gaan. Daar was hij tegen. Maar hij was niet tegen een relatie tussen man en vrouw die wel op trouw en op liefde was gebaseerd. Zoals toen was. Want toen trouwden mensen niet, zeggen ze. Mensen gingen gewoon samenwonen op een gegeven moment. En dat was het. Dus waarom zou het toen oké en nu niet meer?
Nou, nu moet je voor de kerk trouwen. In de Romeinse samenleving was het, in de klassieke Romeinse samenleving was dat niet normaal.
Nee.
Want van een huwelijk, daar hingen natuurlijk ook financiële dingen. En erfrecht heeft ermee te maken.
Ja, maar dat is meer, zeggen ze, dat is meer voor de rijkere mensen. Maar voor de gewone, arme mensen, dat was het niet zo.
Nee, het kan goed zijn dat zo niet was. Maar het christendom heeft daar wel duidelijk veranderingen gebracht. Het christendom, ook die klassieke Romeinse beschaving, die meende ook dat de vader de macht had over de kinderen. En een kind wat geboren werd kon aanvaarden of niet aanvaarden. En als je het niet aanvaarde, ging je naar de mesthoop. Want de eerste christen, die redden die van de mesthoop af. Die kregen dan ook soms van die namen van de mesthoop gehaald of zo, weet je niet.
Ja.
Dus christenen waren tegen abortus van het begin af aan. En echt voor het leven.
Ja.
En de anderen niet.
Ja.
Dus en nu begrip hebben voor abortus, zoals je sommige plaatsen hebt. Ik bedoel, ik hoor nou over het CDA. Dat er een lid van het CDA, een van de Kamerlid of weet ik wat, of een lid van het bestuur, ik weet het niet precies. Een homo die samen een kind met zijn partner heeft. Maar dat bij een Duitse buitenlandse draagmoeder ter wereld. Terwijl in Nederland is dat strafbaar.
Mm-hmm.
En volgens de katholieke kerk kan dat helemaal niet, draagmoederschap. Dus het uitbuiten van een vrouw, de verkeerde manier van dingen, dat kan helemaal niet. Maar ze doen het gewoon. En zelfs in het CDA. Stem toch christelijk, zou ik zeggen. Hè?
Het is gewoon een kinderwens.
Een kinderwens.
Ja.
Er is niks verkeerds met een kinderwens. Maar met een kinderwens kun je alleen maar hebben als je natuurlijk leeft. En als op buitennatuurlijke manieren rare dingen, dan is het monstrueus.
Ja, ik heb gelezen over een geval in Amerika. Het is ook zo'n draagmoeder. En nou, de ouders wilden dat kind niet meer, omdat hij, weet veel, een afwijking die wel niet zo erg is, had. Dus ze wilden dat ze ging aborteren. Maar zij wilden het niet.
Nee.
Nou, maar ja, het is hun kind. Maar jij bent draagmoeder. Nou, die, volgens mij is het kind Ja, niet geaborteerd, maar...
Zelfs is het zo als het kind. Als de moeder, de draagmoeder, als die zegt, het is mijn kind en ik geef het niet af.
Ja.
Zij is de biologische moeder, hè?
Ja.
Ook al is het van het ei en zaadcel van anderen, dan is zij nog de moeder.
Nou, het is wel een grap. Nee, het is niet grappig. Maar ja, goed, ik heb het. In Roemenië hebben ze een oplossing voor gevonden. Nou, de draagmoeder moet getrouwd zijn. Nee, de draagmoeder moet niet getrouwd zijn. Nou, en. Nou, dat moet je een arts vinden die het wel graag wil doen. En daarna de vader zegt, ik heb een buitenechtelijke relatie gehad met die vrouw, dat kind is van mij. En dan is het van jou.
Ja, maar als die vrouw zegt van, ik hou het, want ik heb het
ja,
nou.
Ja, dat moet je dus van tevoren, die zei...
Ja,
want
dan kun je wel afspreken.
Een ander cover.
Maar vrouwen zijn toch apart in verband met kinderen krijgen.
Het was een ander cover, zo'n reportage. En dan moet je zeggen, die arts zei, dan moet je wel goed kijken, met die vrouw wel goed praten. Want als je zegt, nou, ik wil toch het kind houden, die mag het houden.
Ja, natuurlijk. Hoe gek en hoe raar het allemaal is.
Ja, ja, ja.
En dan zijn er nog mensen die goedkeuren, want dan ben je een beetje modern.
Ja.
En we moeten daar radicaal tegenin gaan.
De draagmoeder moet niet getrouwd zijn, want als die getrouwd is bij de wet, dan is het kind automatisch van haar man.
Ja,
ja, dan werkt het niet meer.
Dat is bij ons ook, hè?
Ja, ja. Dus er zijn alle zo loopholes en zo. En,
Ja. Goed, wij gaan verder.
Volgens mij gaat u al die vragen niet redden.
Nee, het is allemaal heel moeilijk volgens mij. Dan gaat het over Pater Hugo. Afgelopen week zag ik een verklaring van Pater Hugo die samengevat stelt dat het geschil tussen Pius X en de kerk in essentie niet over de inhoud van het geloof of de liturgie gaat, maar uit een mengelmoes van sociologische, historische en psychologische redenen te verklaren valt. Ja... Ik heb ook een stukje van dat dingen gezien. Maar ik heb het op een gegeven moment... Hoe groot mijn waardering is ook voor Pater Hugo... Ik vind dat hij hier ernstig uit de bocht gaat. Door allerlei badineren te zeggen... Nou, ze hebben daar, vinden dat wel aardig... En dat is een beetje vreemd en afijn. Dus ook Lefebvre, die ging naar de missie toe... Vanwege een onbedwingbare zucht om mensen te bekeren. Maar dat was nergens van oorlog. Gelukkig doen we nou niet meer.
Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, dat is dat waar heb je het gezien?
Ja, ik vond het raar.
Ja. Ja, kan.
Zo ken ik hem eigenlijk niet.
Nou, mensen hebben andere mening dan u. Dat kan.
Nee, maar ik ken hem vrij goed.
Ja. Het is veranderd dan.
Het zou kunnen. Maar niet ten goede.
Hmm.
Dus ik vind dit... Dit is een miskenning van wat Pius X wil. Dan ben ik, je moet wel eerlijk zijn om te zeggen wat ze willen. En niet allerlei psychologische dingen erachter gaan zoeken en zeggen... ze zeggen iets, maar ze bedoelen iets anders. Nou, dan kan ik dan van Pater Hugo ook wel beginnen. Moet ik dan ook een hele filosofie achter waar het bij hem allemaal vandaan komt, zal ik maar zeggen. Maar daar begin ik niet aan. Ik ga ervan uit wat hij zegt, dat hij dat meent. En dat vind ik dat je van andere mensen ook moet doen. Goed, dit is een meneer die zegt, daarbij stelt hij dat Nostra Aetate voorzichtig inclusivistisch, niet pluralistisch en al zeker niet universalistisch is. Ja, dit is met geleerde woorden op ons in vertellen. Hij zal met zulke detailkwesties als theoloog misschien formeel gelijk hebben, maar op mij als geïnteresseerde leek komt het eerder over als Pennywise Pound Foolish. Tot slot gaf hij nog aan dat hij het hondsbrutaal vond dat ik hem meende voor te kunnen schrijven hoe hij zich tot zijn eigen geloofstraditie diende te verhouden. Dus deze man was niet katholiek, maar die zei als je katholiek bent, dan ben je er toch van overtuigd dat het katholieke geloof echt is. En een boeddhist, dan ben je er toch ook, anders dan ben je het niet. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Maar ja, afijn. Ik ga toch vrij vlug ergens doorheen, volgens mij.
Ja, maar je hebt nog eentje gekregen en dan zijn op WhatsApp en heel veel en...
Nou, hier hebben we dan... Die komt nou binnen. Paus Johannes Paulus II reageerde zeer afwijzend op de World Gay Pride... die op 8 juli 2000 in Rome werd gehouden, midden in het heilige jaar. De dag na de parade zei hij tijdens het Angelus op Sint-Pietersplein... Ik kan niet anders dan mijn bitterheid uiten over deze belediging van het grote jubilaar 2000... en over de aantasting van de christelijke waarde van een stad... die katholieken over heel de wereld dierbaar is. Hij vond dat de keuze van de G-praat juist tijdens het heilige jaar in Rome organiseren een provocatie was. Dat was natuurlijk ook de manifestatie, een belediging van het jubeljaar van de christelijke identiteit van Rome. De kerk haar leer over Rome majesteit niet kon verzwijgen. Tegelijk maakte Johannes Paulus II in lijn met de officiële katholieke leer ook onderscheid tussen personen en handelingen. Hij herhaalde dat mensen met een homoseksuele geaardheid met respect, mededogen, fijngevoeligheid behandeld moeten worden. Hetgeen ik ook zeg. Maar dat homoseksuele handelingen van de katholieke leer in strijd zijn met de natuurlijke orde. Dus volgens de catechisme is buitengewoon ongeordend. En iedereen met verstand kan het ook zien en beredeneren. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben. Het is zelfs gevaarlijk als je gestudeerd hebt, geloof ik, want dan verzinnen ze allerlei uitvluchten. Wat iedereen normaal kan zien, geldt dan niet meer. Moet ook Leo niet zo krachtig stelling nemen tegen de intocht van provocerende homostellen en citizen? Juist. Dan zie je hoe ver we terug zijn gezakt van de tijd van Johannes Paulus II naar nu. Maar ja, als we dat niet met ons allen realiseren en er tegenin gaan als katholieken en zeggen, ja, maar dit nemen wij ook niet van onze bisschoppen als ze zoiets doen. Want bisschoppen zijn toch geen bazen die gewoon tegen het geloof in mensen iets op kunnen leggen. Omdat ze bij de wereld willen horen. Of omdat ze vrijmetselaar zijn, zoals sommigen merken, dat weet ik niet. Maar er zijn nogal mensen die dat zeggen, weet je wel. Mm. Dus ik weet het niet.
Mm. Ah, ja.
Ik denk, het belangrijkste taak van een bisschop is, wat hij ook de eed af moet leggen, is dat hij het geloof moet bewaren en doorgeven, ongerept. Doen die dat? Doet meneer Hollerich dat in Luxemburg? Nee. Doet Grint Wiedel dat in Wenen? Nee. Doet Schoep iets daar in Chicago? Nee. En dan heb ik hem maar een paar genoemd. Hm. Nou.
Nou, ze luisteren niet, dus dan. Huh? Ze luisteren niet, dus dan.
Nee, dat is goed, maar. Nee, maar de situatie van de kerk is ernstig. En al die mensen die denken dat ik overdrijf, die hebben zich niet in de zaak verdiept. En het is de ondergang van de kerk als dit doorgaat. Op deze manier is de kerk al aan het afkalven. Die hele tendens. En dat gaat gewoon door. En de plaats waar nieuwe wasdom te krijgen is in de traditie, ik zeg niet iedereen bij de traditie moet zijn, dat willen ze allemaal kortwieken. Waarom? Ja. Omdat ze de duivel meer de kans willen geven dan de Heilige Geest. Mag ik dat zo zeggen?
Nee.
Nee, ik denk het niet. Maar ik heb het dan toch gedaan.
Ik heb het wel gezegd.
Goed. Waar heb ik nou? Dit is weg.
Ja.
Dit is weg. Aartsbisschop Genswijn komt nog voor een dag. Interview.
Oh, dat je moet het begin is op de andere bladzijde. Onder. Zijn die geweest? Nee.
Hier staat. Nee. Eerste vraag. Is bij euthanasie een eucharistieviering toegestaan? Dacht van niet. Was dus laatst bij zo'n viering, is een gebedsdienst dan toch niet goed alternatief? Nee, dat laatste is niet waar. Want een kerkelijke uitvaart kan zowel een gebedsdienst zijn als een eucharistie. Dat is allebei, kan een kerkelijke uitvaart zijn. Maar als iemand euthanasie doet, en dat is bekend, hè, dan mag je geen kerkelijke uitvaart hebben. Dat is net hetzelfde als bij zelfmoord. Mag je geen kerkelijke uitvaart hebben. Dat geven we tegenwoordig wel, omdat we er dan van uitgaan dat mensen in geval van zelfmoord helemaal in de war waren enzovoorts allemaal. Dat kun je bij euthanasie niet zeggen. Want dat moet je allemaal wel overwogen doen.
Ja.
Hè? En dat kan niet zomaar van het een
van tevoren, lang van tevoren.
Ja. En daarom worden ze soms voor de pastoor gevraagd voor het sacrament van de zieken. Hè? Want we gaan dan en dan. Ja, maar dat kan toch niet? Dat kan helemaal niet. Maar dan wordt de pastoor als onbarmhartig gezien. En de bisschop heeft ook al niet graag dat het in de krant komt. Van, dan wordt hij weer als onbarmhartig gezien als je het ermee eens is. Dus zo hebben ze in de tang, hè?
Ja.
De modernisten. Dus het mag gewoon niet. En moet ik gewoon keihard zeggen, u moet kiezen. En dan verder maakt u het maar met God in orde, maar met de kerk gaat het niet meer. Hè, misschien begrijpt God uw gekkigheid, maar de kerk kan het niet begrijpen. Want dit mag niet. Goed. Dan hebben we iets anders. De heilige hostie werd door een acolyet aan iedereen uitgedeeld, zelfs aan een kind dat niet de communie gedaan heeft. Nou, laat ik eerst en al zeggen dat op de meeste plaatsen het niet meer nodig is dat acolyten de communie uitreiken. Bovendien, als je communie uit moet laten reiken, dan moet je daar iemand kiezen die dat goed kan, die dat waardig is.
En niet geen kind.
En geen acolyet van 16, 17 jaar. Maar dan moet je een volwassene nemen, waar niemand iets op aan te merken heeft. Maar de aantallen gelovigen zijn in de kerken tegenwoordig over het algemeen zo weinig dat een priester het best alleen kan. Dus alleen in uitzonderlijke gevallen heb je iemand nodig om mee communie uit te reiken. En dan kun je ook selectiever zijn. Het is niet altijd duidelijk of een kind de communie gedaan heeft. Dat is ook voor een priester niet altijd duidelijk. Dan moeten ouders daarop letten. Maar je ouders letten op hun kind. Dat is iets heel bijzonders tegenwoordig, geloof ik. Maar ja, ik praat echt als een oude mens. Hè? Vroeger was het allemaal beter, zei oude mensen. Verder zijn er op korte termijn om mij heen 3 crematies geweest. Ook een eucharistieviering gehad. En die bewaren dan de urn thuis. Dat mag niet. Volgens de kerk, hè? Volgens de Nederlandse staat mag dat wel. De kerk mag je wel cremeren. Maar je mag de as bijzetten en begraven op een kerkhof. Maar niet mee naar huis nemen en ook niet uitstrooien.
Nee?
Dat heeft de kerk bepaald in het verleden. Omdat men dat niet respectvol vindt ten opzichte van het lichaam.
Het uitstrooien?
Ja.
Nee.
Maar wie heeft hem in gelovigen dat ooit verteld? Ik denk
Niemand.
De meeste priesters niet eens weten.
Nee.
Dus er is natuurlijk in de kerkelijke berichtgeving ook van de bisdommen uit naar de priesters en naar de gelovigen. Er is bijna niks. Hè, we krijgen allemaal wel mooie verhalen over synodaal dit en Laudato si dat enzovoorts allemaal. Maar daar hebben we allemaal niet zo heel
maar
veel aan.
Over de as niet uitstrooien?
Bijvoorbeeld,
niks.
Nee ja. En andere dingen. Die voor het kerkelijk leven van belang zijn. Goed. We moeten de doden toch begraven in gewijde grond. Ja, dat moet. Katholieken moeten in gewijde grond begraven worden. En dan kan het op 2 manieren. Gewijde grond is hier in Brabant. Ze zijn meestal gewoon hele kerkhoven die gewijd zijn. He, dus dan is het allemaal gewijde grond. En hoogstens een klein stukje van oudsher voor de heidenen en voor de protestanten. Maar als je op een algemene begraafplaats begraaft, dan kan het ook. Maar dan moet de priester vlak voor de begrafenis het graf zegenen.
Mm-hmm.
Ik weet wel, in Tilburg kwam er nog wel eens voor toen het daar was, dat mensen begraven wilden worden op het kerkhof Vredehof.
Mm-hmm.
Daar aan de Geelse baan daar
rijdt. Ja, ja.
Mooi was, vanwege de bomen en zo. En dat was protestants kerkhof. En die grafmaker, die wist dat. Dus zei, oh ja, eerst dingen het graf zegenen en dan kan de kist pas op. Dus dat werd eerst graf zegenen. Ja. Sinds de reformatie, meer dan 400 jaar geleden, heeft geen enkele paus nooit nog zoveel mensen tegelijkertijd in de ban gedaan als nu met de circa 700.000 geestelijke en gelovigen verbonden aan het priesterbroederschap Sint Pius X. is het niet mogelijk dat goede mensen als kardinaal Burke, hulpbisschop Athanasius Schneider, kardinaal Muller of Sarah als middelaar worden ingezet om uit deze zeer onverkwikkelijke impasse te geraken?
Nou, Sarah en Muller die hebben hun mening al uitgesproken.
Maar hebben die ook gezegd dat heel die club geëxcommuniceerd moet worden? Dat is toch gek over. Dat is te gek voor woorden. Kijk, als je gewoon kerkelijk recht volgt, zoals het nu is, dan kun je in strikte zin alleen zeggen dat die bisschoppen, die zes, dat je die kunt excommuniceren, de rest niet.
Alleen de aanhangers van de Pius X. Dus
ja, wat zijn aanhangers?
Broeders, het zijn priesters, er zijn mensen die...
Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat het schisma is.
Blijkbaar wel.
Het misdrijf van het schisma moet eerst maar eens bewezen worden. En daarom is het goed als ze in beroep gaan. Want ik bedoel, je kunt niet zomaar een schisma...
Ze zijn niet van ketterij.
Om excommunicatie en schisma gelijk te stellen, is tegen heel het kerkelijk recht.
Ja, maar... Ze zijn niet van ketters. Er zijn geen ketters, hè? Dat heeft het Vaticaan nooit gezegd.
Nee,
maar schisma is jezelf afscheiden, hè?
Ja, dat is zeker. Maar er is veel voor nodig om je eigen af te scheiden. Nou, dat is niet alleen een simpele ongehoorzaamheid, is geen afscheiden.
Maar simpele ongehoorzaamheid?
Een simpele ongehoorzaamheid.
Dat is wel een groot ding. Oh. Dan gaan we opnieuw beginnen.
Het is toch verschrikkelijk. Oh. Blijven over aan de gang.
Je hebt nog 3 minuten.
Wat heb ik nog meer? Oh. Nou ja, dit is dat. Dan hebben we hier het synodale proces lijkt volgens kenners op een compleet fiasco uit te dragen. Ik ben ook zo'n kenner, ja. Is kardinaal Eik vanuit zijn positie als kardinaal afkomstig uit Nederland niet de aangewezen man om aan de Heilige Vader te waarschuwen voor de afschrikwekkende gevolgen die dit land heeft doorgemaakt sinds het pastoraal concilie van de jaren 70 in Nederland, met als gevolgen nagenoeg totale geloofsafval en totale ellende in het bestuur van de kerk en het verkwanselen van zeggenschap over de eigen katholieke instellingen zoals het onderwijs en de ziekenhuizen en de KRO en weet ik wat allemaal. Nou ja, dat zou natuurlijk zo zijn, maar ik moet zeggen, de mensen zijn hardleers. Je kunt dat wel vertellen, maar geloven ze niet. Die geloven zo echt in hun eigen gelijk. De wereld wordt verbeterd. Ze zien natuurlijk rondom hen heen dat de kerken leeglopen sinds Vaticaan II. Maar de enige band met Vaticaan, dat doen ze niet. Nee, het heeft er niks mee te maken. Het heeft overal mee te maken, maar daar niet mee. Het is een beetje engstirnig.
Wat is dat?
Een stiernis. Ja, fijn. Volgens mij is het niet eens Duits wat ik nou zeg, maar ik vind het wel mooi. Dus die beperkt van geest bent.
Ja, zo. Okay.
Dus het is toch raar? Waarom zou toch eens minstens kunnen onderzoeken waarom dat er is?
Ja.
En ik kan uit ervaring vertellen dat er een heleboel mensen zijn.
Ja.
Net zo goed als je kunt zeggen dat na de coronaperiode het kerkbezoek enorm is afgenomen door de coronaperiode. En dat heeft te maken ook met de enorme sluiting van de kerken
toen
door de kerk zelf, hè? Op nauwelijks enige grond. Alleen omdat de regering het zei, omdat Hugo de Jonge het zei. En moeten we daaraan geloven? De kerk heeft dat nooit gedaan. Die ging pestleiders helpen en desnoods liepen ze besmettingen op. Maar nee, oh God, nee. Ik heb van de bisschoppen niks gehoord, in Nederland niet. En de paus zelf ging op een leeg Sint-Pietersplein, weet ik wat allemaal. Nou, dat heeft heel veel kwaad gedaan aan de kerk.
Ach ja. Nou, nog een vraag? Nee.
Nee.
Je zei dat je moest reflecteren over een paar dingen. Over hoe je denkt dat u liever de paus zou willen zijn.
Oh ja, die staan nog op mijn...
Ja, dat zal voor de volgende keer zo'n reflectie.
Kan ik weer langer reflecteren?
Ja, dat kunt u nog, want komende week bent u er niet.
Nee.
Dus er zijn 2 weken van over mediteren.
Zeker, maar ik denk niet dat ik tot andere inzichten kom. Want ik ben vrij hard leer, zullen we maar zeggen.
En nu inmiddels ook oud genoeg om oud dat genoeg. Niet meer... Nou,
En ik heb geen carrière voor me. En heb ik me nooit omgekomen trouwens. Maar dat is het beste. Als je een carrière in de kerk wil, als je bisschop wilt worden of iets anders, dan moet je je heel vriendelijk opstellen naar de paus.
Niemand wil onvriendelijke bisschoppen.
Ben ik onvriendelijk?
Tegen de paus. Bijvoorbeeld.
Ja. Maar die paus, ik ben niet tegen de paus. Ik ben tegen een paus die niet doet wat hij moet doen. En ik ben ook niet tegen de bisschop, ben alleen tegen de bisschop die onvoldoende doet of niet doet wat hij moet doen.
Ja. Nou, hopelijk luisteren ze.
En daar zeg ik niet van, de Nederlandse bisschoppen zijn over het algemeen nog niet zo
ik
slecht.
Ik moet zeggen, het zijn echt goede bisschoppen.
Nou, ik moet ook weer niet overdrijven.
Maar niet overdrijven. Maar in vergelijking, of nou nee, dat mag ik ook niet zeggen. Nou, in ieder geval.
In vergelijking met de Belgische bisschoppen zouden we kunnen zeggen.
Dan zou ik niet zeggen.
Zijn onze beter, ja.
Ja. Nou, kijk.
Goed.
Nou, beste luisteraars, tot de volgende keer.
Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.